VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm.
Ja, een hele goede morgen vanuit een zonovergoten Alkmaar. Ja, de stad die we toch allemaal menen te kennen van een paar dingen. Bijvoorbeeld Marco Borsato en die zanger die ooit begon met heel hoog te zingen. Hoger dan ooit iemand in Nederland had gezongen. En sindsdien gaat het niet al te goed met hem, ogenschijnlijk, maar misschien juist weer wel. Goed, goedemorgen. Wij zijn hier bij een heel ander punt. Bij Victorientje. En wij, dat ben ik natuurlijk en Harry de Raad van het regionaal archief Alkmaar. Harry, we staan hier voor een prachtig wit klassiek beeld. Ze heet Victoria en volksmond Victorientje. Vertel eens, wat is dit? Wat zien we?
We zien inderdaad een prachtig beeld. En dat is hier neergezet in 1876. Het had eigenlijk iets eerder gebouwd moeten worden. 1873 was het 300 jaar geleden. Hè.
Het is het beeld wat herinnert aan het ontzet, hè, de bevrijding van Alkmaar.
Precies, precies. Het is dus een Victoria-beeld. En het symboliseert het dappere verzet en de heldhaftige overwinning. En het staat ook net op de plek waar inderdaad het hoogtepunt van het beleg zich afspeelde. De bestorming van de stadswal op 18 september 1573.
Ja, want als we ons omdraaien, we staan nu met het gezicht naar dat mooie beeld. Maar als we ons omdraaien, zien we een rijtje kanonnen staan.
Zien we een rijtje kanonnen staan en die zijn in 1956 toegevoegd. Maar het zijn kanonnen her en der uit de stad die op de hoeken van straten stonden om te zorgen dat karren niet tegen de huizen aan botsten. En ze zijn helaas, het is onderzoek naar gedaan, maar ze zijn niet uit 1573.
Ja, het ziet er nu wel vrij echt uit. Maar laten we nog even bij Victorientje stilstaan. Want daar vallen toch een paar dingen meteen op als je haar kijkt. Als ik naar die linkerarm, die is afwerend, hè? Die houdt als het ware rot op. Ja. Spanjaarden, ja. Maar die arm daar lijkt wel of die eraan geplakt zit. Hoe kan dat?
Het beeld is natuurlijk van 1876 en het is gebouwd volgens de maker. Dat was meneer professor Strakke van de Rijksacademie in Amsterdam. En die heeft de hardste zandsteen gebruikt wat hij kon vinden voor het beeld. Maar het is toch behoorlijk, ja, toch wat. Door weer en wind is het afgesleten. En ook door vandalisme, want het lag in dat Victoriepark. En het was altijd donker daar. En de jeugd van Alkmaar die leefde zich uit op dat beeld. Vooral in de aanloop naar 8 oktober. Want dan wisten ze dat er dan altijd een krans gehangen werd. Om die ene arm die steekt omhoog. En dan kan je zo mooi zo'n krans omheen hangen. En dat deden ze dus altijd op 8 oktober. En vandaar dat die arm, dat was altijd het doelwit. Men gooide met stenen de vingers eraf. Men trok zelfs de hele arm eraf. En in de jaren 70 is het heel lang, had het beeld het jaar door alleen maar een klein stompje. Want de arm was ooit afgetrokken. En op dat stompje werd dan tegen 8 oktober werd daar een neparm, een prothese aanbevestigd. En die werd er meteen ook weer afgehaald. Want ja, dat was toch niet zoveel vandalen. Was niet, ja.
Een wijs gemeentebestuur wat problemen op die manier oplost. Tot slot, dit monument, ja, het ziet er eigenlijk wel goed uit. Het is zandstenen, maar het ziet er best goed uit. Ja. Alkmaar onderhoudt haar geschiedenis.
Ja, hij is goed geconserveerd en nu is hij geverfd. En daardoor, maar ook in de loop der historie, hij heeft een diverse facelifts gehad. Je ziet dat die arm, dat die er nu weer mooi aan zit. Alleen je kunt nog de plek zien waar de aanhechting, de prothese, waar de prothese begint.
Het is een beetje een kunstbeeld. Ze heeft ook een beetje last van botox, lipjes, et cetera. Harry, dank je wel. Laura, over naar jou.
Ja, welkom bij OVT op locatie. Want het is de maand van de geschiedenis met het thema opstand. En daarom zitten wij in de Heren van Sonoy in Alkmaar. Dat is het huis van de 16e eeuwse Diederik van Sonoy. Een belangrijke luitenant van Willem van Oranje tijdens de strijd tegen de Spanjaarden. En die Diederik had het best goed voor elkaar, want het is een prachtige plek. En we hebben vandaag in de uitzending niet alleen aandacht voor de 80-jarige oorlog, waar ook maar een grote rol in speelde, maar bijvoorbeeld ook voor de vreedzame opstandeling Martin Luther King. Het stuk Mountaintop over zijn laatste speech toert nu door Nederland. En historicus Carmen Fata Black dook in het onderbelichte verhaal van de kleine groep vrijgemaakte slaven in Suriname. En we krijgen een magical mystery tour, zo wordt beloofd, door de geschiedenis van de Nederlandse keuken van culinair specialistenteam Onno en Charlotte Klein. Luc Pannenhuizen komt hier straks vertellen over de 80-jarige oorlog. Onno en Charlotte zijn er nog niet, komen in het tweede uur. Maar wat denk jij dat Diederik hier zo zou hebben geconsumeerd, zou hebben gegeten? Heb je enig idee?
Ik denk heel erg veel watervogels. Ik denk dat die alles wat op vier poten heeft rondgescharreld... heeft gekeurd en daar de mooiste exemplaren van heeft uitgekozen.
Pauw?
Heerlijk lijkt me dat. Ja, met veren erin en dan met een lekker korstje erop. Pasteitjes, zwanen hielden ze ook van. Het was hier allemaal voorradig. Dus,
het was gewoon een feest tijdens dat beleg, zo te
het
horen.
Het was een en al feest hier.
Goed, we horen het straks in de tweede uur. En Jos had het natuurlijk over Gerard Joling net in de opening. En die is hier dan wel niet. Maar we hebben wel een jong Alkmaars talent voor de muziek. De 18-jarige Luc Ransijn.
OVT. Maand van de geschiedenis.
En straks kan hij er ook prachtig bij zingen.
Ja, Luc, straks kun je er prachtig bij zingen. Wij vroegen ons af, want jij bent cabaretier, geloof ik.
Ja,
talentvol zo.
Cabaretier, kleinkunstenaar. Er zijn meerdere benamingen voor, maar cabaretier keur ik goed. Ja. Ja.
Zeg, heb jij een voorbeeld, Freek de Jonge, of moeten we het jonger zoeken?
Nee, we hoeven het absoluut niet jonger te zoeken. Freek de Jonge is zeker een voorbeeld. Bram Vermeulen is een voorbeeld. Maarten van Roosendaal, Theo Nijland. Paul de Munnik, ja zo.
Zijn geen kleintjes, we gaan straks horen of jij en je voorbeelden ook enigszins op elkaars, of zij op jouw niveau staan. Ja.
En dan gaan we nu naar de 80-jarige oorlog. Er is geen ontkomen aan. Als je het over Nederland en opstand hebt, dan heb je het vanzelf. Zeker hier in Alkmaar over de 80-jarige oorlog. De strijd tegen de Spanjaarden tussen 1568 en 1648.
Ja, en bij ons aan tafel historicus Luc Panhuizen. U hoorde hem net al eventjes. En natuurlijk, het kan ook niet anders, historica Yolanda Rodriguez Perez van Spaanse Huizen. Jawel, u hoorde het goed. Na 4,5 eeuw vrede inmiddels een beetje welkom. Maar voel je je ook op je gemak?
Helemaal.
Hier in Alkmaar, want hier begon het verliezen.
Ik weet het, voor jullie. Niet voor de Spaanse kant. Dus,
ik meen echt dat jullie hier verloren, hoor.
Dit is een klein vlekje in de geschiedenis. Voor, ja. Ik wil je niet teleurstellen, Jos, maar ja. Ja. Het is gewoon zo.
Ja, nee, het is opvallend dat ze toch altijd willen winnen, die Spanjaarden.
De hond is nog steeds
wij zijn ook, Iniesta, het wereldkampioenschap, nog steeds niet vergeten.
Dat kunnen we beter, hè?
Maar goed, voetballen kunnen jullie in ieder geval echt beter. Ja. Maar we gaan het nu over die 80-jarige oorlog hebben. Jullie hebben allebei ook een boek geschreven. Jij een boek over 1568, Jolande, samen met een aantal collega's over het beroemde jaar. Ja. Luc heeft de ooggetuigen, het gewone volk en het niet-gewone volk, hoe die tegen die oorlog aankeken, onder de loep genomen. Dus
met René van Stiepriaan.
Met René van Stiepriaan. Heel goed, Luc. Dus mooie boeken. Iedereen die dat wil, moet dat vooral aanschaffen. Maar wij gaan het even over die oorlog in het algemeen hebben. En om te beginnen even Alkmaar. Waarom? Wat gebeurde hier nou precies? Als ik Jolanda goed begrijp, hebben wij hier verloren, Luc. Wij menen te weten dat het iets anders ligt. Vertel eens, wat gebeurde hier? Waarom is hier de victorie begonnen? En hoezo?
Spanje, 16e eeuw, was de absolute supermacht te vergelijken met de Verenigde Staten in de vorige eeuw. En de hertog van Alva kwam hier met de Spaanse soldaten, de beste vechters van Europa, even orde op zaken stellen. Er was een beeldenstorm geweest. We hadden allemaal Maria-beelden hadden we verminkt en dat moest gestraft worden. Daarvoor zijn allerlei doodstraffen uitgesproken en de hertog van Alva kwam wat steden terugveroveren op de geuzen en op de opstandelingen. Amsterdam was al Spaansgezind. Eerst is Naarden veroverd. In 1572 is bijna tot het laatste baby uitgemoord. Daarna was Haarlem aan de beurt. En door het veroveren van Haarlem en Amsterdam was ineens dat Holland in tweeën geknipt door die Spaanse actie. De opstandelingen zaten ineens in twee helften. En als nou Alkmaar ook nog eventjes kon worden veroverd, hè, dan waren de opstandelingen echt verdeeld. En de Spanjaarden waren in een winning mood. Ze dachten, wij gaan Alkmaar even verschalken. Maar anderhalve maand later, het beleg begon in augustus, anderhalve maand later, begin oktober, moesten de Spanjaarden het hoofd in de schoot leggen. En dropen af, letterlijk, want de dijken waren doorgestoken. En dus het was soppen geblazen in de Spaanse kampen.
Maar hebben ze het nou verloren van dappere Hollanders of van de dijken en het water?
Nou, mag het een combinatie zijn. Yes. Want die dijken waren toch aangelegd door die Hollanders. De Hollanders hadden het ook eigenhandig doorgeprikt.
Ja, nee, helder. Jolanda, jij hebt een boek geschreven over 1568... met de gedachte op basis van vlugschriften, zoals dat toen heette. Een soort journaals van toen. Wat was de gedachte daarachter? Als we nu kijken naar, door de ogen van mensen van toen... Mm-hmm. Hoe ziet dan dat jaar eruit?
Ja, ik moet zeggen ook dat dit boek heb ik geschreven met Raymond Vagel en met een Spaanse collega, Bernardo García. En we hebben zo'n keuze gemaakt voor 1568. En vooral om een idee te geven van wat er allemaal destijds gaande was. Overal, ook eigenlijk in Europa. We hebben ook allerlei berichten gekregen van andere de Nederlanden, maar ook uit Engeland, uit Amerika enzovoort. Wat heel interessant is om te zien, is dat natuurlijk niemand wist dat dit zo'n lange oorlog zou worden. Dat het 80 jaar zou duren. Dat Alba er niet zou slaan om orde weer te creëren in de Nederlanden. Dus je ziet hier een combinatie aan factoren. We hebben gebeurtenissen gekozen, ook uit oorlogskronieken en pamfletten en vooral heel veel nieuws. Om te laten zien, niet alleen maar oorlogsverwikkelingen, maar ook informatie over de voornamelijke hoofdrolspelers. Dus er is ook informatie over Willem van Oranje, over Philips, ook over bijvoorbeeld het naar Spanje brengen van de Lust, het beroemde schilderij van Hieronymus Bosch. Lust.
De tuin der lusten.
De tuin der lusten, die in handen was van... Het was van Oranje, en veel mensen weten dat
Ik geloof
niet.
Dat Philips II wilde dat ding graag boven zijn bed hebben. Hè? Optimistisch als die was.
Eigenlijk was Alba. Alba heeft het meegenomen.
Ja,
en naar Spanje gebracht.
Dus al dat soort nieuwtjes kun je allemaal in die journaals van toen lezen. Het staat vol met dat soort dingen, maar ook met politieke roddels. Er staan een militaire schermutseling in. Om de havenklap wordt er iemand op de brandstapel gezet, geloof ik.
Ja, weet je. Dus, en het interessante is ook dat je ziet hoe protestanten op de brandstapel worden gezet. Maar ook aan de andere kant, Vlaamse priesters niet geroosterd. Want de technieken waren anders. Maar wel, weet je, onthoofd of lekker opengesneden. Sommigen ommaand. Dus dan zie je hoe lekker bezig iedereen was.
Lekker aan het hele volkje.
Ja, aan de twee kanten. Ja. Aan de twee kanten zag je van alles.
Jij zegt niet brandstapel, je zegt braadstapel.
Ja,
dat
ik zie het
heel
Dat is een bewuste Freudiaanse verspreking.
Ja,
het
is heel mooi. Het is heel mooi.
Ja, eigenlijk was het zo.
Nu kunnen we onmogelijk dat hele jaar gaan nalopen. Hè. Dat gaan we ook niet doen. Dat gaan we niet doen. Er zijn natuurlijk een paar gebeurtenissen die zijn achteraf iconisch geworden. Dat is natuurlijk de nipte overwinning bij Heilige Lee op 23 april, waar we net wonnen. Dat is de executie op het in Brussel van Egmond en Horne in datzelfde jaar. Mm-hmm. Ook, dat zijn dingen die achteraf zeggen, ja, toen moest het wel een opstand worden. Hè. Werd er toen ook zo naar gekeken of was het een van de vele dingen?
Nee, je ziet dat de schrik was enorm overal. Ook in Spanje was het echt, iedereen was enorm geschrokken van het onthoofden van zulke twee belangrijke edelen die altijd loyaal waren geweest aan de Habsburgse monarchie. Die waren grote veldheren in de tijd geweest.
Ja, dus, want ze werden onthoofd omdat ze het was een beetje brutaal geweest waren.
Maar majesteits genies. Volgens Philips hadden ze niet goed ervoor gezorgd dat de orde hier in de Nederlanden was gewoon goed gehouden. Want die arme Egmond die had pech. Want die eerste oproeringen met de Beeldenstorm, die gebeurden precies in Vlaanderen. Waar hij gouverneurs van was. En vanuit het Spaans perspectief was hij veel te laks en ontspannen geweest met het bestreden van al die uitspattingen.
Een beetje op zo'n Hollands te vaak een oogje dicht.
Ja, een beetje te.
Nu staan er ook roddels in. Hè? En er staat een hele opmerkelijke roddel in, bijna een politiek nuttige roddel. Mm-hmm. Er zou iets zijn met de zoon van Philips II, Don Carlos. Mm-hmm. Die zou, zo werd geschreven, die zou protestantse neigingen hebben en zou op een verdachte wijze aan zijn eind zijn gekomen. Wij noemen zoiets tegenwoordig, geloof ik, nepnieuws.
Ja, nepnieuws heb je overal en is van alle tijden. Dit is interessant in het geval van Don Carlos, de zoon van Philips. Omdat ook een deel is van de zwarte legende, van de slechte reputatie over Philips II. Zo gezegd is die vermoord door de koning. En Willem van Oranje zou in 1581 in zijn apologie eigenlijk de eerste die gezegd heeft van Philips heeft zijn zoon vermoord en ook zijn vrouw, Elisabeth van Valois. Die zogezegd op elkaar verliefd waren. Maar dit is allemaal van een heel groot... Weet je, daarna hebben we Verdi met Don Carlo. Die dramatische, prachtige opera. Maar,
zeggen, ga nog even door. Maar...
Ja, nee, ik kan helemaal niet zingen. Dus dat willen jullie niet meemaken. Nee. Ik dansen zou ik kunnen, maar ja, dan hebben de luisteraars er niks aan. Ja, gitaartje met jou. Ja,
maar goed, dus die made ging... dat. En dat was echt een politiek doel als je namelijk...
Het was heel interessant, want eigenlijk wat je ziet... is een soort allegorie van de relatie tussen Philips en zijn zoon... en Philips en de Nederlanden. Want Don Carlos wordt een beetje voorgesteld... als een soort protestantse, ongehoorzame, opstandige zoon... die zo gezegd zou ook naar de Nederlanden willen vertrekken. En de relatie is een beetje hetzelfde. Philips als de vader, de Nederlanden op de opstandige gebieden. Maar er is helemaal geen bewijs dat hij protestants was of zo. Maar het is een deel ook van het verhaal. Dat hij met Montigny bijvoorbeeld. Toen Montigny in Spanje was. Dat hij allerlei gesprekken met hem heeft gevoerd. Om te zeggen, ja jongens, ik ga met jullie mee naar de Nederlanden. Ik ga jullie ondersteunen.
Luc, zou het waar kunnen zijn?
Absoluut.
Want Jolande zegt wel dat het onzin is. Maar misschien was het gewoon zo.
De gesprekken zeker, maar ja, nee, niet protestants.
Protestants, dat was nou eigenlijk vrij vers. Ik bedoel, je had orthodoxie, maar je had ook best wel veel mensen met een zeker theologisch talent. En die begonnen gewoon, zeg maar, in de achterkamertjes van hun private bewustzijn naar de eigen gedachten op na te houden. En dan was je al snel, als je afweek van de orthodoxie, misschien wel een tikje protestants. En dat laat zich natuurlijk makkelijk extrapoleren naar... hij was hartstikke protestants en hij deed het ook nog eens een keer met zijn moeder. Maar...
Dat verband begrijp ik niet helemaal. Maar goed, daar is kennelijk ook geen verband tussen.
Nou ja, alles komt goed uit. En met die zwarte legende... Als je braadstapels inricht... dan is het ook wel heel erg makkelijk... om daar eigenlijk vervolgens met de roet van die braadstapels... een legende mee zwart te verven. Het is ook niet zo raar dat allemaal ontstond. En ik sta er eigenlijk iedere keer van te kijken... gewoon hoe... Hoe wreed het was, weet je? Wat een explosie van wreedheid het was. En wat een geweld. Eerst is het, nou, lijkt het een soort van orde... en dan ineens loopt het helemaal uit de klauw. Ja,
en het gekke is, dan hebben we het over 1568 en 1573... dan hebben we dus pak een beet 75 of nog 79 jaar te gaan.
Ja.
Hoe is het te verklaren, Luc, dat zo'n oorlog 80 jaar duurt? Want je zei al terecht, een klein... Ik wou zeggen, ik wou een oneerbiedige term gebruiken... maar ik bedoel een klein landje tegen een supermacht van toen. De supermacht. Hoe heeft Nederland het kunnen volhouden?
Ja, dat is inderdaad een vrij groot raadsel. Maar wat er volgens mij heel erg mee te maken heeft... zijn twee dingen. Is de inbreng van Spanje en de inbreng van Nederland. Philips II en zijn opvolgers hadden een heel groot rijk te verdedigen. En aan de grenzen was het heel vaak gerommel. Dus Philips die had natuurlijk beperkte financiële middelen... ook al kwam er ieder jaar een zilvervloot uit Latijns-Amerika naar Spanje toe. Dan was het gerommel met de Turken. Dan moest hij weer wat rechtzetten in Frankrijk. Dus hij heeft heel vaak de legers die hij in Nederland had... heeft hij eventjes op zwart zaad moeten laten zitten... omdat eventjes weer nieuw geld moest naar andere brandhaarden om te stillen. Dus dat heeft Nederland heel vaak adempauzes gegeven. Maar wat ook heel erg meespeelt... is dat aan Nederlandse zijde er een soort van gouden eeuw ontstond. De hertog van Parma die heeft in 9 jaar... heeft hij bijna heel België toegevoegd aan het Spaanse Rijk. Maar daardoor kwam een enorme exodus... van hele rijke en slimme Belgische kooplui naar Nederland. En die hebben heel erg veel rijkdom meegenomen... en een nieuwe economie kunnen laten ontstaan. En daarmee kon die oorlog weer worden bekostigd... die Nederland vocht tegen Spanje.
En ik meen ook te weten dat het zo is... dat we zitten hier in Hartje Holland.
Ja.
Hier wordt altijd over gesproken als het over de opstand gaat. Victoria begon aan Alkmaar en in Den Briel verloren... hoe heet die, Alva zijn Bril... Maar de kastanjes en het vuur zijn in het oosten van het land... en het noorden en dergelijke gehaald. Daar werd echt geleden.
Uitstekend punt. Ja. Ja, Ja, kijk, want we hebben het hier over Alkmaar en het is natuurlijk verschrikkelijk wat hier is gebeurd. Maar in de begin van de jaren 80, nee, begin van de jaren 90, begon de 10 jaar van Oldenbarneveld en Prins Maurits. En begon dat kleine gebiedje van de opstand begon uit te dijen. En kwam Holland eigenlijk in veiligheid. Kon daar die economie, zeg maar, vaste voet onder de grond krijgen. En aan de periferie werd dus die strijd gevoerd.
Dus wij maakten een muurtje zodat Holland kon bloeien. Of wij, ik zeg wij, maar de mensen in het oosten en het Groningen en zo.
Ja, nee, klopt, ja.
Ja. Goed. Dan zou je bijna voor PSV van gaan worden. maar moeten we nou concluderen, Jolanda, dat Nederland gewoon geluk gehad heeft? Want waarom zei Philips niet gewoon, weet je wat, het is met dat gezeik met die Hollanders, het is toch nooit te redden, ik geef het op?
Dat kon niet, weet je.
Waarom niet?
Dynastieke verbanden van heel oud. Het was ook de stamgrond van zijn vader, Karel de Vijfde. Dus ja, wat je ziet is dat alle Spaanse koningen, als ze op het punt staan om te overleven, en dan maken ze gewoon een testament op, zeggen ze naar de volgende koning, dus Philips II tegen Philips III, Philips III tegen Philips IV. Let erop, alsjeblieft, behoud de Nederlanden.
Ze kunnen niet tegen hun verlies eigenlijk.
Nee, dat kunnen we heel goed, joh.
Maar dat komt ook omdat ze zo vaak verliezen.
Oké, ik zeg niks. Maar want anders gaan jullie zeggen dat we echt bloedlustig en wreed zijn en dat soort dingen. Dus ik ga jullie niet gewoon aanraken. Maar dus in ieder geval, ja, dus heel belangrijke gebieden die heel vaak ook voorgesteld worden als de kroon van het juweel van de bezittingen van de Spaanse koning, van de Habsburgse monarchie. Dus dat kan niet verloren.
Dat is ondenkbaar. Luc, tot slot bedoel ik, het is inderdaad, voor Philips was het ondenkbaar. Hij was de Roomse koning. Het was zijn plicht.
Nou, we hebben in ons boekje een heel erg mooie eindscène zitten. Dat Philips II op zijn sterfbed het zweepje van zijn vader laat zien. Met het bloed van zijn vader eraan. En dat laat hij aan zijn opvolger zien. Philips III zegt, kijk, zo zwaar is het koningschap van Spanje. Het gaat met het bloed van eigen koningen gepaard.
Prachtig. Wow. En wie die scène wil lezen, moet dus 1568, het begin van de 80-jarige oorlog, lezen. Nee, ooggetuigen van de 80-jarige oorlog lezen. En het andere boek is 1568, het begin van de 80-jarige oorlog. Luc Panhuizen en Jolanda Rodríguez Pérez, hartelijk dank.
Graag gedaan.
En we gaan weer even naar een update van de volleybalvrouwen, het WK. Maarten Tip, goedemorgen.
Goedemorgen, ja, Nederland bezig aan de tweede ronde. Net begonnen aan de tweede ronde tijdens dit wereldkampioenschap. Tegenstander is Puerto Rico. Dat is een tegenstander die normaal gesproken verslagen moet worden. En dat gebeurt ook gewoon. 25-16 was het in de eerste set. 25-15 in de tweede set. Die is ook net afgelopen. Dus Nederland heeft de tegenstander onder druk. En als Oranje dat zo vasthoudt, is deze wedstrijd snel gespeeld. Een 2-0 voorsprong dus voor de volleybalvrouwen.
Dankjewel, Maarten Tip. En wij gaan naar Luc Ransuin uit Alkmaar. Want daar zitten we nu.
Kijk, daar loopt Jonas in een blauw gestreepte trui en blonde steile haartjes in de gel. De allernieuwste iPhone in zijn peperdure jeans. Morgen wordt hij 8, dus dat kan wel. Als 7-jarig jochie heeft hij toch wel veel te doen. Het kan niet vroeg genoeg beginnen met dat spul. Economisch inzicht van zijn vader, want de basisschool vindt papa flauwekul. En van zijn moeder krijgt hij lessen in het stroppen van zijn das. En papa zegt hoe dat nou werkt in zo'n BV. Want over 2 jaar is hij 10 en tja, dan wordt het toch wel tijd om pap te helpen bij de ING. Economisch inzicht is de basis van de heugnerdige kennis in de huidige maatschappelijke dysfunctionaliteit. En ja, Jonas, dat moet je echt wel weten hoor. Maar Jonas is de draad kwijt. Jonas is nu 9, dus ja, die doet die stage bij Unilever, Pepsi en bij Shell. En het weekend is nu vrijgemaakt voor mindfulness en yoga. Hij is 9, dus dat moet inmiddels wel. Jonas is er klaar mee, die verhalen uit zijn jeugd. De depressie is naar binnen gelopen. Het enige wat nu nog goed van pas komt uit die lessen is dat hij weet hoe hij een strop moet knopen.
Co to kurwa jest? To chuja karmazyna. Woła państwa ma się stawić na mszy. Tego wymaga dobro kościoła.
Nie wygramy przetargu.
Umów trzeba dotrzymywać.
Proszę księdza, czy ksiądz jest pedofilem?
Pedofilia. Dat was het laatste woord, geloof ik. Het enige wat ik herkende. Dit was de trailer van de film Claire, oftewel De Kleris, die deze week in Polen enorme ophef veroorzaakte. De dienaren van de klerk worden er gitzwart afgeschilderd als beroepsleugenaars, chageraars en misbruikers. En bovendien door en door corrupt. En de film is vanaf 13 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien, maar wij blikken er alvast op vooruit en proberen te begrijpen waarom de film in Polen zoveel reuring teweeg brengt.
Ja, en om ons dat allemaal uit te leggen hier aan tafel, journalist en correspondent in Polen, Ecke Overbeek. Niet voor ons overgekomen naar Nederland, helaas niet, maar wel toevallig in Nederland. En daar kunnen wij dus fijn van profiteren. Ecke, welkom, goedemorgen.
Goedemorgen.
Die film die trok geloof ik het eerste weekend 1 miljoen bezoekers. Wat is er aan de hand met die film en Polen?
930.000 om precies te zijn.
Oké, dankjewel.
Het is een iets wat eigenlijk al heel lang smult. Op zich is anticlericale gevoelens, dat is een heel gewoon in Polen, met name op het platteland. Dus dat mensen slecht denken over de priesters.
En wij dachten dat ze sinds die paus allemaal dol waren op priesters en kerk. Maar
dat is al eeuwen oud. Als je kijkt naar oude teksten, dan zie je het ook, dat op het platteland, namelijk de boerenbevolking, heel erg het niet op die priesters heeft. Maar ondertussen, ja, het volk gaat wel naar de kerk. In Polen zitten de kerken nog altijd grotendeels vol, zeker in het oosten. Dat een derde van de Polen toch op zondag wel in die kerk zit. Maar onderhuids smult het. En ook het onderwerp van van het kindermisbruik is op een gegeven moment dus toch ook in Polen aan de orde gekomen.
Ja, daar heb jij ook nog een rol in gespeeld, geloof ik. Laten we dat meteen even ook maar benoemen. Je hebt een boek geschreven waar je in een aantal voorvallen benoemt.
Ja, niet alleen een paar voorvallen. Het is eigenlijk een beetje, dat was in 2010, dus toen het hier in Nederland ook begon te spelen. En toen kreeg ik de vraag vanuit de redacties in Hilversum en in Amsterdam van hoe zit dat nou bij jou daar in Polen? He, want het is toch het katholieke.
Er waren hoge verwachtingen kennelijk bij die redacties.
Ja, dus ik ben er eens even wat in gaan graven. En ik vond verdacht weinig. En iedereen om me heen zei van ja, dat is in Polen niet geweest, want we hadden het communisme en de katholieke kerk is de grote ideologische tegenstander van de communisten. Dus ja, die werden allemaal in de gaten gehouden en zo.
Het communisme toch nog ergens goed voor geweest, zou je bijna denken.
Nou ja, goed, dat was dan de gedachte. Maar dat het wrong. Ik had het gevoel, het klopt niet. En toen ben ik gaan zoeken. En het was toch relatief gemakkelijk om mensen te vinden die dat soort ervaringen hadden. Kijk, voor die tijd waren er ook wel in de media waren er wel gevallen geweest, maar die werden ook echt als incidenten behandeld. En ja, het was toch wel verdacht dat ik zo makkelijk, relatief makkelijk, zoveel mensen kon vinden.
Ja, en dan meen ik te weten dat het script voor die film voor een deel ook jouw boek gebruikt heeft. Leg toch even kort nog uit, want daar waren we eindelijk mee bezig, wat die film is. Wat is het verhaal?
Ja, het is het verhaal van drie priesters. En die doen wat mannen doen. Dus die drinken.
Zegenen en zo.
Ze zuipen. Eén heeft er een vrouw. Ze doen alles wat niets menselijks is hun vreemd, laat ik het zo zeggen. En heel belangrijk is ook, en dat is wel het meest explosieve in die film, is natuurlijk dat kindermisbruik. Wat inderdaad heel nadrukkelijk naar voren komt. En dat een van de, of tenminste is een van die drie priesters, inderdaad kinderen heeft misbruikt. En ermee wegkomt.
Ja. En ik geloof het motto van de film is, geloof ik, van wat is het weer eens? Het motto van een evangelist of zo, weet jij iets?
Ja, aan hun vruchten zult u hen herkennen.
Juist. Juist. Goed, nu beschrijf jij het nogal vrij sober. Ik heb een stukje van die film mogen zien ergens. En dan meen ik dat er bijvoorbeeld ook een scène in voorkomt dat een paar bisschoppen die zijn erin geslaagd om misbruik buiten de pers, hè, dus te voorkomen dat rotten als jij daar achter komen, te houden. Mm-hmm. En die doen dan een high five.
Ja, nou ja, dat is ook zoals het gaat in de kerk. Laten we er niet omheen draaien. Want het is natuurlijk dat mijn boek dus 5 jaar geleden verschenen. Nou, sindsdien is er eigenlijk is het taboe wel een beetje doorbroken. En mensen weten ook gewoon, we hebben dus een probleem. En
door jouw boek? Of,
Nou ja, denk het toch wel. Ja, dat is toch wel. Want de eerste ben geweest die heeft gezegd van, dit zijn geen incidenten. Je kunt op basis van de feiten, de gegevens die we hebben, kun je gewoon zien dat er in Polen net zo'n probleem is. En die kerk, ja, die doet alles om dat onder tafel te houden. En dat is in die film laten ze dat dus inderdaad ook zien. Ja, dat is inderdaad.
Die Hollanders zijn altijd een pain in the ass van anderen. Dat waren we al tijdens de 80-jarige oorlog, zo hoorden we net. En nu jij weer in Polen. Maar even terug naar die film. Er zit geloof ik 1 goede priester bij. Hè, maar dat is een zijlijntje in het verhaal, als ik het goed heb. Maar probeer nou eens aan ons uit te leggen, want wij snappen dat toch niet helemaal, hoe dat nou kan dat het zoiets als een schok komt. Want je hebt in Europa, hadden we al allerlei misbruiken in Amerika. Hoe kan dat in Polen als een schok komen? Je zegt, ja, dat moeten ze toch gewoon weten?
Nou, je hebt een beetje wat je in Ierland natuurlijk ook hebt, dat die kerk toch nog altijd een deel van de nationale identiteit is. Nou, wat ik al zei, heel veel mensen leven ook echt nog in een wereld die grotendeels door die kerk wordt bepaald. De kerk heeft natuurlijk ook nog altijd dat historische krediet, zou ik maar zeggen. Hè, van de strijd tegen het communisme wordt toch een beetje overdreven, denk ik. Maar goed, het wordt toch gezien als dat de kerk dat grotendeels voor elkaar heeft gekregen.
Ja, het was de kerk een van de vrije plaatsen waar mensen nog
toen
konden
wel,
komen.
Ja, dat is onder dat is,
communisme.
Goed, maar dat is natuurlijk al heel lang al niet meer zo. Dat is al heel lang veranderd. Dus ja, de kerk heeft nog een enorme autoriteit en invloed. En dan kan er wel een Nederlandse journalist zijn die boekjes schrijft. En dat komt dan wel in de pers en de media. Maar ja, niet iedereen. Dat heeft toch niet de slagkracht van een film. Kijk, als een film, zeker als Smarzowski een film maakt, want die is nogal van het gestrekte been erin, die houdt nogal van taboes doorbreken. Dus ja, als die zo'n onderwerp bij de kop neemt, ja, dan dat wil wel.
Is het ook een film waar af en toe nog een glimlach op het gezicht kan verschijnen als je kijkt?
Ja, Smarzowski is het altijd, zit er ook humor in. Okay. Dus dat is ook hier
gelukkig maar. Ja, nou even naar de situatie in Polen. De politieke situatie is nogal opvallend. Heel Europa heeft het erover. Het is vrij extreem. Je hebt een conservatieve kant en je hebt een progressieve kant. Mm-hmm. Is de rel rond die film, heeft die ook met die politieke polarisatie te maken?
Zonder meer. Je ziet het ook in de recensies zie je ook gewoon dat je bent voor of tegen. En dat wordt grotendeels bepaald door aan welke kant je van de scheidslijn staat. Dus sta je inderdaad in het nationalistische katholieke kamp, ja, dan vind je die film verschrikkelijk. En anders dan zie je het als een eindelijk wordt het hardop gezegd.
Ja, en is het dan een soort van kerk? Kritiek op de kerk is kritiek op de regering. En dat is de gedachte erachter. Dus kerk slecht, regering slecht.
Kaczynski, dat is de grote baas van Polen, die vanaf de achterbank deze regering aanstuurt. Die heeft het gewoon letterlijk niet zo lang geleden gezegd. Wie aan de kerk komt, die komt aan Polen.
Want je mag eigenlijk überhaupt niks slecht zeggen over Polen, toch, op het moment?
Nee. Dat is sowieso.
Het is toch een beetje leuk om daar te werken eigenlijk?
Nou, het is natuurlijk leuk om af en toe ergens tegenaan te schoppen. Ja, als journalist is dat leuk.
En kun je wel weten dat jij het bent? Want ik meen dat jij zelfs. Ik meen te weten dat jij in die film voorkomt.
Niet letterlijk dat mijn naam wordt genoemd, maar op een gegeven moment zegt de bisschop, de aartsbisschop in die film, die vraagt dan heel boos: wie heeft dit allemaal in gang gezet? En dan zet zijn helper zegt van: een journalist uit Nederland.
Juist. En dan glimmen wij allemaal een beetje van trots op eerlijk te wezen. Nu komt de film, we zeiden het al, 13 oktober naar Nederland. Dat klinkt ook zo heel ouderwets. De film komt naar Nederland. Maar we begrijpen allemaal dat hij gewoon in bioscopen en et cetera, zelfs in gewone bioscopen te zien is. Aanrader?
Ik denk het wel. Het zijn ook niet zo heel vaak Poolse films, denk ik, die te zien zijn. Het is, wel de moeite waard, denk ik.
Ja, maar zouden wij, ben jij van huis uit iets? Ik bedoel qua religie.
Ik ben postprotestant.
Postprotestant, Arjen. Dan zit je hier goed in Alkmaar. Maar wat ik vragen wilde is eigenlijk alleen maar, zou het herkenbaar zijn voor Nederland wat we daar zien? Dit soort priesters, hebben wij die hier nog of is het allemaal hier voorbij?
Nou, in het zuiden des lands allicht wel, ja. Dat is in Limburg, Brabant. Dat.
Goed, Ecke, Luc Panhuizen zit iets te brommen. Luc, wat brom je? Praat eens in de microfoon.
Des lands richting Spanje, daar begint het gewoon.
Juist.
Daar gaan we weer.
Ja. Goed. Ecke, dankjewel. Je gaat weer terug naar Polen binnenkort. Je bent er nog welkom, ondanks alles.
Ja. Nog wel, ja. Dus.
Goed. Hey, dankjewel voor de toelichting.
De column van John Jansen van Galen.
U mag mij feliciteren. Of ik mijzelf, want ik ben nu precies 50 jaar bij de VPRO Radio. Sedert. Dank u wel. Sedert 1968 dus. 3 jaar daarvoor had ik er al gesolliciteerd als omroeper en in een studio in Hilversum moest ik toen bij wijze van meesterproef een pianoconcert van Mozart aankondigen. 2 weken later ontving ik de afwijzing vanwege, ik heb het briefje nog, mijn tongval. Dat Gelderse accent, die zachte G, heb ik altijd gehouden. Maar na de opstand van de jaren 60 waren die geen probleem meer. Ze leken integendeel een extra aanbeveling. Walter Slosse, die hevig Vlaams klapte. Jan Lemfering, die hevig stotterde. Maar Jan Roorda, die hevig plat Delft sprak. Het kon niet gek genoeg. Ze waren alle van harte welkom bij de nieuwe VPRO die de dominees uit de leiding had verwijderd en de puntjes tussen die letters had geschrapt. Daardoor was de VPRO nog wel hevig vrijzinnig, maar niet langer vrijzinnig protestants. Ik was met de legendarische radiomaker Peter Flik, geloof ik, de enige die nog uit een vrijzinnig protestants nest kwam. Het nest van dominee Spelberg, als iemand dat nog iets zegt. Ik werd aangeworven door Wim Noordhoek, een dispuutgenoot uit Amsterdam, die regisseur was van het 5 uur durende radioprogramma VPRO Vrijdag. Ze zeggen vaak dat oud-core-studenten elkaar via een old boys network baantjes toespelen. Maar Wim en ik waren lid van een reuze progressief studentenclubje en daar ging het dus al niet anders. Politiek commentator van VPRO Vrijdag was de hoofdredacteur van de Friese Courier, de gebaarde Laurens ten Kate, op wiens sonore stem talrijke damesluisteraars prompt verliefd werden en die na elke uitzending dan ook de handen vol had aan hun telefoontjes. Toen Laurens tegen een boom geknald was, belde Wim mij: jij moet hem vervangen. Nou had ik nooit voor de radio gesproken, laat staan commentaar gegeven, maar volgens Wim zou dat best lukken. En zo zat ik de volgende vrijdag achter een microfoon om mijn zegje te doen over de perikelen in D66, ook toen al. Maar niet lang. Ze vonden bij VPRO Vrijdag namelijk dat specialisatie alleen maar kon leiden tot vakidiotie. Dat het bijdroeg aan de vervreemding van de moderne mens en dus uit de boze was. Daarom wisselde om de 3 maanden alle functies bij het programma. Begonnen als commentator liep ik spoedig met een loodzware Naga-recorder door Rotterdam om havenstakingen te verslaan en nog 3 maanden later was ik met mijn 2 linkerhanden de assistentregie die op het juiste moment de muziek moest starten. Geheel naar de geest van de tijd was dat we op vrijdag tussen de middag met z'n allen gezamenlijk, als collectief heette dat, de items beluisterden en vooral beoordeelden die de medewerkers in de afgelopen week hadden gemaakt. Welke konden niet door onze beugel, welke moesten nog eens drastisch gekortwiekt worden. Wij waren allemaal gelijk, maar na een tijd viel mij op dat van steeds dezelfde medewerkers de bijdrage met instemming werden begroet, terwijl ze van steeds dezelfde anderen met een zekere collectieve hoon werden afgewezen. Reuze democratisch, jawel, maar toch vooral de heerschappij van de getapte jongens. Inderdaad, van de jongens meer dan van de meisjes. Ik leerde er dit van. De pretentie van volkomen gelijkberechtigdheid verhult meestal dat in werkelijkheid een inner circle van mannen met de grootste mond en de vlotste grappen de dienst uitmaakt. Sedertdien ben ik dan ook minder gesteld op ideeën over totale democratie. Ik heb liever vormen van democratie die minderheden en zwakkeren een zekere bescherming bieden.
Ja. Ja, John, bedankt. Ik kan je verzekeren dat er nu evenveel getapte meisjes bij de VPRO rondlopen als getapte jongens.
Goed, en we gaan weer luisteren naar Luc Ransijn uit Alkmaar.
Ik wil niet zeggen dat het went, maar ik ken het onderhand. Elke morgen als ik wakker word, lees ik het in de krant. En ik kan er niets aan doen. En het spijt me voor de rest. Dus daarom maar dit liedje. Dit lied is mijn protest. Ik ben geen held die de vrede bewaart. Ik wil de kleine dingen zingen. Voor de mensen die het leven even niet kunnen verdringen. Misschien omdat ik weet dat ik er toch niets aan kan doen. Ik ben alleen en om mij heen bestaat een redelijk fatsoen. En ik durf het niet te zeggen dat het went is echt de pest. Dus daarom maar dit liedje. Dit lied is mijn protest. En ik blijf het wel proberen, maar het helpt vast niet zoveel. En over jaren zal je zien, is dit nog even actueel. Maar ik ben niet van geweren en ik maak niemand van kant. Maar ik hoop mensen te leren, je kan best zonder proberen. We hebben mensen nodig die hun wapens laten vallen. In plaats van elkaars koppen van het bovenlijf te knallen. Dus lach eens vriendelijk naar een vreemde. Vriendelijk zijn kan best. Ik weet het helpt niet veel, maar dit is ons klein protest.
Ransuin, we zitten nog altijd in Alkmaar vanwege de maand van de geschiedenis in de Heren van Sonoy. En hier aan tafel ook zit historicus Carwan Vatablek, die het boek Eigendomsstrijd schreef. Daarin besloot hij zijn blik te richten op de vrijgemaakte slaven in Suriname. Want al lang voor de afschaffing van de slavernij ontstond in Paramaribo een vrije Afro-Surinaamse gemeenschap. Hoe die ontstond en welke verhalen daarachter schuilgaan, dat gaan we nu horen. Welkom.
Dank je.
Allereerst, waarom besloot je op die kleine minderheid vrijgemaakte slaven te richten?
Nou, omdat het lijkt, omdat het klein en onbelangrijk lijkt, maar het uiteindelijk de basis van die vrije gemeenschap wordt op het moment dat slavernij als geheel wordt afgeschaft. En als je alleen maar blijft kijken naar wat er op de plantages gebeurde, zie je niet hoe eigenlijk die vrije gemeenschap zich begon te vormen en de infrastructuur ging zijn voor die vrije volksklasse die aan het eind van de 19e eeuw ontstaat. Dus je moet die voorgeschiedenis eigenlijk begrijpen om te zien welke obstakels mensen dan tegenkomen. Zo tegen het eind van de 19e eeuw en hoe dat dus doorgewerkt heeft. Als je alleen maar kijkt naar de plantages, heel belangrijk om te weten wat er op de plantages gebeurde, maar dan begrijp je niet hoe dat systeem als geheel kon werken.
Wij begrijpen het überhaupt niet, want wij dachten altijd dat in 1863, geloof ik, wordt de slavernij afgeschaft en is iedereen geen slaaf meer. Maar ervoor schijnt er al van alles aan de hand te zijn en mensen zomaar niet slaaf. Hoe kan dat?
Nou ja, slavernij, kijk, je kan mensen niet alleen maar met fysieke terreur en met geestelijke terreur besturen. Dat werkt als samenleving uiteindelijk niet. En daarom zit er in ieder slavernijsysteem, in de hele wereldgeschiedenis, altijd een mogelijkheid om individuen vrij te maken. Om dus mensen ook nog hoop te geven.
Dus het is deel van het systeem eigenlijk?
Deel van het systeem is dat je altijd iemand kan vrijlaten, manumitteren, uit de hand kan wegzetten.
Hoe zeg je?
Manumitteren. Dus hand, manu. En missie is, manumissie, wegzenden uit de hand.
En wie kwamen daarvoor in aanmerking dan? Hoe ging dat? Vertel eens, noem eens een paar voorbeelden.
Nou, bijvoorbeeld eigenlijk alleen maar mensen die als individu werden herkend door hun eigenaar. Dus mensen die riet staan te kappen op het veld, komen voor manumissie bijna nooit in aanmerking. Het zijn dus mensen die dicht bij de eigenaar staan, die een naam hebben, die herkend worden. En dat zijn dus vaak mensen uit het huishouden. Het zijn vaak vrouwen. Vrouwen die door de eigenaar misbruikt werden, gebruikt werden als concubine. Zij kunnen vrij worden en andere mensen die bijzondere diensten verrichten.
Maar ze deden het dus ook, want ik las ook dat ze bijvoorbeeld bij de dood van de eigenaar, dat er ook de slaven werden vrijgelaten om, zodat de eigenaar sneller in de hemel kon komen. Dus er was wel een soort besef van het is goed om dat te doen.
Ja, dus er is in dat slavernijsysteem is ook voor die eigenaren geeft die manumissie ze het gevoel dat ze rechtvaardig heersen. Dus als je mensen vrijlaat, of als je inderdaad via testament mensen vrijlaat, dan geeft het gevoel dat je ook, dat je toch ook nog wat goeds hebt gedaan in het leven.
Dus er was wel een soort moreel besef van dit is niet goed wat wij doen.
Of... Ja, natuurlijk. Idee dat iedereen dat allemaal maar normaal vond, dat klopt volgens mij echt niet. Dus er is duidelijk een idee van nee, die slavernij dat deugt eigenlijk niet. Maar als we af en toe iemand vrijlaten, of als we, dan werkt het systeem beter. Maar doordat af en toe iemand vrijlaten, hou je wel een soort stabiliteit, maatschappelijke stabiliteit gaande. Maar gaat dat hele idee van zwarte mensen zijn slaaf, witte mensen zijn meester, ja, begin je te ondergraven. Want er komt dus een groep die vrij is, maar niet wit is. En die, ja, op de lange
wel
termijn...
Wel beperkt vrij, in die zin dat ze niet tot alle... niet overal werden toegelaten, neem ik aan. Of hadden ze exact dezelfde positie?
Nee, je hebt het... wat we eigenlijk, ja, het stigma van de slavernij noemen. Dus op het moment dat je in je leven slaaf bent geweest, dan draag je dat stigma eigenlijk voor altijd bij je. En dat had ook praktische, dus juridische kanten. Maar dat stigma, ja, daar kom je eigenlijk niet vanaf. Dus er is een groot verschil tussen vrijgelatenen en vrijgeborenen. Dat woord vrijgeboren, dat kennen we ook allemaal hier nog. Maar dat was ook al in de middeleeuwen in Europa belangrijk. Ben je een vrijgeborene of ben je iemand die ergens gedurende het leven is vrijgelaten? En dat stigma, dat blijft dus aan je kleven.
En dat werd ook opgenomen in je titel, toch?
Zeker, ja. Dus iedereen die vrijgelaten is, die is te herkennen aan zijn naam. Die heet dan de vrije van iemand, dus van de voormalige eigenaar. Dus zelfs die naam van de voormalige eigenaar zit nog aan je vast. Dus op die manier blijft dat stigma heel erg aan je. En in die Atlantische wereld, de wereld waar Suriname en Brazilië en zo, het zuiden van de Verenigde Staten, heeft dat ook nog een raciale component gekregen. Maar, en daardoor blijft dat stigma van die slavernij, ja, bij deze groep nog veel langer.
Die heb je dit komt al voor in het Romeinse Rijk. Hè?
Zeker.
Dat slaven, ja, worden vrijgekocht. Zeker. En daar krijg je, of je dat weet, daar krijg je van die vrijgekochte slaven, dat worden me toch verdomme patjepeers en aanstellers. En die klimmen hoog maatschappelijk op.
Ja.
Wat er gebeurt, zijn er ook voorbeelden van in Suriname, van mensen die daarmee te vergelijken zijn? Wat zijn het voor mensen?
Nou, je krijgt echt een splitsing. In eerste instantie zijn het dus alleen de mensen die heel dicht bij de eigenaar staan, die worden vrijgelaten. En dat zijn dus vaak de kinderen die zij verwekt hebben bij een slavin. Volgens het slavenrecht zijn alle kinderen van een vrouw in slavernij ook slaven. Maar deze mensen worden vaak door hun eigenaar, omdat ze herkennen als hun eigen kinderen, vrijgelaten. En dragen ook veel minder dat stigma. Worden ook niet op die manier met hun naam aan die slavernij herinnerd. Dus dat is een soort elite groep en die is er eigenlijk al heel snel. Van een kleine groep die zo dicht bij de eigenaren, die dus ook zelf plantages krijgt, land krijgt, zelfs slaveneigenaren worden. En wat je ziet in mijn boek, denk ik, waar ik me veel meer op gericht heb, is die grote andere groep die langzaam ontstaat in de loop van de 18e eeuw. Als er meer mensen worden vrijgelaten, die dan elkaar ook gaan helpen, die proberen hun familieleden vrij te krijgen. Soldaten die voor het koloniale leger hebben gevochten, die vrij worden en die dan op hun eigen stukje grond proberen om hun familie ook ruimte te geven. Dus die, wat meer die onderklasse eigenlijk daarvan, is vooral die ik in mijn boek naar voren haal.
Maar toch om een concreet voorbeeld te noemen, want je beschrijft ook het verhaal van een man met de ironische naam Knuffel.
Ja.
Duitse, niet een hele gezellige man als ik dat zo lees, maar misschien is dat een beetje anachronistisch, maar die had dus twee bijvrouwen, dus concubines, zwarte bijvrouwen. Hoe was zijn relatie tot die vrouwen? Hoe gaat dat precies? Hoe werkt dat?
Nou, hij heeft achter elkaar twee verschillende vrouwen gehad. Misschien ook nog meer, maar ik heb er twee in het archief gevonden. En aan de manier
waarop... Hoe vind je die in het archief?
De eerste, Sarah, die vond ik in het archief omdat meneer Knuffel voor de rechter moet verschijnen. En meneer Knuffel moet voor de rechter verschijnen omdat hij van zijn plantage is vertrokken bij een dreigende opstand. En de aanleiding voor die opstand wordt hem niet echt aangerekend. Het wordt hem wel aangerekend, maar wordt niet vervolgd. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft Sarah laten doodslaan. Of hij heeft haar laten slaan. En zij is daarbij overleden. En het hof zegt, je mag niet van je plantage vertrekken. Dus ze zeggen niet, je moet je slavin niet doodslaan, maar je mag niet van je plantage vertrekken. En ze zeggen, ja, je had er met een zweep moeten slaan en niet met een stok. Ja? Dus dit is... dat is Sarah. Grietje, 2 jaar later, wordt bij testament van deze meneer Knuffel vrijgelaten. En niet alleen zij, haar moeder wordt ook vrijgelaten. En haar kinderen worden vrijgelaten. En haar kinderen krijgen een eigen plantage. En die worden voor een opleiding een tijdje naar Nederland gestuurd. En die moeten ook allemaal braaf in een Lutherse opleiding krijgen. Dus je ziet aan het verschil tussen hoe Sarah aan haar eind komt, totaal rechteloos doodgeslagen, en Grietje, die wordt vrijgelaten en wiens kinderen een stukje land krijgen enzovoort, hoeveel er dus afhangt van eigenlijk de willekeur van die eigenaren in dat systeem.
Ja. Je hebt in het centrum
John Jansen van Galen.
Je hebt in het centrum van Paramaribo de Knuffelsgracht.
Ja, dat is hij en zijn broer. Ja, ja, deze, oh. Hij en zijn broer hadden daar een stuk land en dat is naar hun genoemd. Oh. Ja.
Maar heb je nou een beetje dat denken begrepen van dat die totale twisted mind, zoals we het nu zouden zien, van wat er wel moreel ja, in orde was en niet?
Nou, ik heb. Nee, want ik was eigenlijk niet zo heel erg in deze mannen geïnteresseerd. Ik wilde eigenlijk weten hoe proberen mensen dat slavernijsysteem te overleven en hoe hebben ze hun eigen leven proberen in te richten. En daarom heb ik gekeken naar de testamenten die mensen opstellen op het moment dat ze vrij worden. Want dat vrij worden, ik had het er net al over, er is natuurlijk een groot verschil tussen vrij worden en vrij geboren zijn. Maar op het moment dat je vrij wordt, heb je eigendomsrecht. En dat eigendomsrecht houdt er ook in dat je testamenten kan opstellen.
Ja.
Ineens heb je dus een document in handen waaraan je dus kan zien wat slaven eigenlijk belangrijk vonden. Je hebt altijd historici die zeggen van ja, we weten helemaal niet wat slaven eigenlijk vonden, of daar kunnen we niet achterkomen. Maar als je die testamenten leest, zie je ineens wat vinden zij nou belangrijk en wie zijn belangrijk in hun leven. En dat levert denk ik...
En toen gingen ze toch ook vaak zelf slaven houden?
Jazeker, ja, ja. Ja, want je zit in een slavensamenleving. Dus je...
ja, slaven vinden het belangrijk om zelf slaven te houden. Dat zou toch een hele nare conclusie zijn. Maar
mag ik misschien nog een vraag stellen?
Jongens, hou het kort. Ja,
hou het kort, want we moeten... Ja.
Hou het kort, want we moeten naar de sport.
Sport is heel belangrijk. Meneer Valks uit de Romeinse tijd heeft een boek geschreven, Slavenmanagement. Mm-hmm. En daarin zegt hij, van alle slavenhouders zijn de voormalige slaven het ergst. Ben je daar op zoiets tegengekomen?
Nee, ik ben hele nare dingen tegengekomen. Maar ik denk niet dat helemaal klopt. En je ziet ook wel, als je het wijkje wat ik beschrijf, Frimangron aan de rand van Paramaribo, het aantal slaven die gehouden werden door die vrije mensen was zo ontzettend veel kleiner dan wat je in de stad ziet. Dus nee, ik denk dat het deel is van dat stigma dat aan die slavernij kleeft, dat je dan zegt van oh ja, die waren, die deugden niet. Net zoals dat van vrouwen altijd wordt gezegd dat ze de ergste slavenhouders waren. Geen bewijs voor.
Goed, wie meer wil lezen over deze groep die we toch als een soort voorhoede misschien kunnen zien om in die zogenaamde vrijheid te leven, die kan het boek lezen. Eigendomsstrijd, de geschiedenis van de slavernij en de emancipatie in Suriname. Carmen Vatter Black, hartelijk dank. En we gaan nog even tot slot naar het WK Volleybal Vrouwen. Maarten Tip, goedemorgen.
Ja, daar kunnen we heel kort over zijn. Nederland heeft de wedstrijd gewonnen. Een prima overwinning van de Oranje Dames. Puerto Rico vanaf het begin onder druk gehouden. De eerste set werd al ruim gewonnen, de tweede set ook. En in de derde set was het uiteindelijk 25-20. Even een klein beetje spannend, maar een prima zakelijke overwinning voor de Nederlandse volleybalvrouwen. Op weg naar de Final Six in dit toernooi, want die basis is nu wel gelegd.
Dankjewel, Maarten Tip. Een zakelijke overwinning, dat klinkt heel erg efficiënt. Dit was het eerste uur van OVT. Straks zijn we terug vanuit Alkmaar, vanuit het prachtige Heren van Sonoy, waar we zitten vanwege de maand van de geschiedenis. Tot straks, na het nieuws van 11 uur.